Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En zeggen, heers tot 's werelds uiterst ende, zover de macht van uw vijand zich verspreidt. Dat is het tweede vers en het vierde vers. U heeft de Heer, wien nooit berouwd gezworen, ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs. Wat er verder volgt, de versen 2 en 4 van Psalm 110. Gemeente, we openen het heilig woord van de Heere vanmiddag in het Oude Testament. En daarvoor zal u gelezen worden, nummer 17. Vervolgens, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, willen we belijdenis doen met ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En vervolgens zullen we gaan zingen uit Psalm 115, het zesde vers. Vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. We luisteren naar het woord van de Heere, wat tot ons komt vanuit nummer 17. Vervolgens belijden ons geloof. En antwoord op beide, dan zingen we uit Psalm 115, het zesde vers.
Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en neem van hen voor elk vaderlijk huis één staf van al hun oversten naar het huis hunner vaderen. 12 staven, eens iegelijk naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, want 1 staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis waarin ik met uw lieden samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen uw lieden murmureren. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en allen oversten gaven aan hem 1 staf, voor elken overste 1 staf, naar het huis hunner vaderen 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heeren in de tent der getuigenis. Er geschiedde nu des anderen daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging, en zie, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heeren tot al de kinderen Israëls. En zij zagen het en namen elk zijn staf. Toen zeide de Heere tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring tot een teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. Mozes deed het, gelijk als de Heere hem geboden had, alzo deed hij. Toen spraken de kinderen Israëls tot Mozes, zeggende, zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen vergaan. Al wie enigszins nadert tot de tabernakel des Heeren zal sterven. Zullen wij dan de geestgevende verdaan worden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. In Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, we willen vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, nummer 17, en daarvan het 8e vers, nummer 17, vers 8, waar Mozes schrijft: en het geschiedde nu des andere daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging, en zie, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Tot zover. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 92, de versen 5 en 7. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. En het zevende vers. De rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. De versen 5 en 7 van Psalm 92. Onderwijl krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we naar het amen gaan zingen, Psalm 132, en dan van de versen 5 en 12. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. En het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamt en schand. 5 en 12 van 132 naar het amen. Gemeente, het was aan het begin van de vorige eeuw dat men allerlei motto's en slogans heeft gevoerd. Motto's waarvan je kan zeggen dat de grootste ellende eruit voort is gekomen. Zoals dat motto wat al bestond in 1857, proletariërs, arbeiders, alle landen, verenigt u. Het motto van Karl Marx en Friedrich Engels. Maar dat motto werd gebruikt door de communisten in de Russische revolutie. En dat was de communistische leider Stalin die onder dit motto miljoenen burgers heeft gedeporteerd en omgebracht. Opstand. Revolutie. En vervolgens, een aantal decennia later, kwam er een nieuw motto in Europa. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Eén volk, één rijk, één leider. En onder dat motto heeft Hitler vanaf 1930 tot 1945 Nazi-Duitsland uitgebouwd. En onder dat motto zijn er onder andere 6 miljoen Joden in de vernietigingskampen omgebracht. Revolutie. Opstand. En dan zwijgen we maar verder over Korea. Over Vietnam. Afghanistan, Soedan. Hoeveel plaatsen niet meer in deze wereld. Het zit in de mens om op te staan en zichzelf op de troon te zetten. De mens wil heersen. Een mens wil niet dienen. Een mens die laat zich niet zomaar iets gezeggen. Zo diep zit de duisternis in de mens. Zo diep zit de duisternis in het leven van de mens. Maar het is de Heere die een totaal andere boodschap geeft. Een boodschap van onbegrijpelijke genade. Genade die wij niet amper kunnen begrijpen. Dat de Heere na revolutie, na opstand tegen hem zich weer laat verbidden. Dat de Heer in zijn onbegrijpelijke genade weer omziet naar dat volk. Zoals ik al in het gebed zei, dat woord murmureren, mopperen. In het Oude Testament vind je dat bijna op elke bladzijde vanaf het moment dat het volk uit Egypte gaat totdat ze het beloofde land weer in mogen. We gaan luisteren, gemeente, onder Gods belofte van bloei en vrucht na de duisternis. Daarbij 3 gedachten. Ten eerste de voorbereiding op het wonder. Ten tweede het wonder in de nacht. En ten derde de vruchten op de morgen. Gods belofte van bloei en vrucht na de duisternis. Ten eerste de voorbereiding op het wonder. Ten tweede het wonder in de nacht. En ten derde de vruchten op de morgen. We hebben het niet gelezen, maar gemeente, om nummer 17 te begrijpen hoe ten aanzien van hoe de Heere nu handelt met dat volk, dan is het belangrijk om een ogenblik de voorgeschiedenis terug te kijken. Hoofdstuk 16 van nummer, daarvan kan je wel zeggen, het is een van de meest donkere bladzijden in de geschiedenis van dat verbondsvolk Israël. Op een hele subtiele manier wordt de opstand tegen de Heere zichtbaar. als je het niet alleen durft, dan ga je medestanders erbij zoeken. Korach, hij zocht Datan en Abiram op en die waren wel bereid om mee te doen. En vervolgens hebben zich nog 250 mannen bij hen aangesloten. Want het ging ze erom om een leidinggevende positie te krijgen. En wat klinkt het prachtig als je Numeri 16 vers 3 leest. En ze vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen: het is te veel voor u, want deze ganse vergadering, ze alle zijn heilig en de Heer is het midden van hen. Prachtige gemeente. Maar wat zeggen ze dan? Waarom dan verheft gij lieden u over de gemeente des Heren? Ze zijn het niet eens met Mozes en Aaron. Korach, Datan en Abiram, zij denken dat ze beter kunnen. En gemeente, en ten diepste gaat het nog niet eens om Mozes. Maar gaat het om Aaron? Want daar wijzen die woorden op: zij allen zijn heilig. Dat wijst op de gewijde dienst aan de Heere. De gewijde dienst van de priester. Mozes die ziet heel duidelijk scherp dat het Korach te doen is om het priesterambt. Korach is een leviet. Maar hij is geen priester. Het priesterambt komt Korach niet toe. En daar wijst Mozes op in vers 9 en 10. Korach en de zijnen, ze hebben het voorrecht dat ze mogen dienen in de tabernakel en daar voor het aangezicht van de Heer allerlei taken mogen doen. En dan zegt Mozes: is die heilige taak voor Gods aangezicht niet genoeg? Wilt u nu ook nog het priesterambt? En dan krijgt Mozes de opstand van Korach, Datan en Abiram naar zich toe. En je ziet hoe de revolutie zich als een olievlek onder dat volk uitbreidt, omdat Korach, Datan en Abiram meer willen. Korach, Datan en Abiram, die willen de leiders van het volk zijn. En juist die opstand tegen het hoge priesterschap van Aaron laat zien waar het de mens om te doen is. De macht, de eer, in het centrum van de godsdienst. En dan gebeurt dat verschrikkelijke. Dat de aarde zich opent en hen verslond met hun huizen en zij voeren neder, levend ter helle. En de aarde sloot zich. En vervolgens, vers 35... daalt het vuur van de Heere uit de hemel neer en verteert die 250 mannen die vals reukwerk aan het offeren zijn. In één ogenblik, 1-2 seconden, zijn ze verteerd door het vuur van de toren van de Heere. En nu zou je zeggen: het overgebleven volk snapt het. En ze komen in de schuld voor het aangezicht van de Heere, omdat ze gezondigd hebben in een opstand tegen het beleid van de Heere. Maar nee, de volgende dag staan ze er weer. En in plaats van ootmoed, en in plaats van dat ze buigen voor de Heere, komt weer die boosheid openbaar. En dan gaan ze Mozes en Aaron de schuld geven. Het is jullie schuld, Mozes en Aaron. Jullie hebben de knechten van de Heere gedood. Jullie hebben des Heere volk gedood. Het volk wil niet begrijpen dat ze weer het beleid van de Heere veroordelen. Zo hardnekkig is het volk. Zo goddeloos is het volk. En weer in feite lasteren ze de naam van de Heere. En weer straft de Heere het volk. Want de Heere die laat een plaag over het volk komen en er sterven op die dag 14.700 mensen. En hoe houdt die plaag op? Nou, toen de hoge priester Aaron tussen de levenden en de doden stond met een wierookvat. En toen de rook en de geur van het wierookvat tussen het volk en de Heere kwam. Aaron deed verzoening over het volk. En de plaag hield op. En je zou zeggen, nu zet de Heer een punt. Dan zouden we zeggen, hier kan het Oude Testament ophouden. Dit hardnekkige volk wil niet luisteren. Maar dan, dat eerste vers van nummer 17. Toen sprak de Heere. Heere met hoofdletters. U heeft vanmorgen in de verkondiging gehoord over die naam, Heere, die banier. Hier gaat de Heere weer het initiatief nemen. De Heere die gaat het initiatief nemen om het volk onderwijs te geven over zijn beleid. Hij gaat ze onderwijs geven over zijn genade, over zijn goede tierenheid. De Heere zal laten zien dat hij Mozes en Aaron heeft aangesteld. Dat zij zelf niet naar die positie hebben gegrepen. En de Heere die laat de stamoudsten van Israël naar voren komen. Ja, de vertegenwoordigers van de 12 stammen. Ruben, Simeon, Levi. Al de 12 stammen moeten stamoudsten hun staf inleveren. Het staf, dat is het symbool van hun leiderschap, van hun stam. Het is het teken van hun waardigheid. De jongens en meisjes, die hebben het misschien wel op school wel gehad. Dat te sprake kwam hoe koning Willem-Alexander ingehuldigd werd als koning van ons land. In de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Op die plaats waar hij ingehuldigd werd. Er stond centraal zijn troon, of zijn stoel. En er waren 4 symbolen, objecten in zijn omgeving. Er lag een kroon. Een kroon, het teken van zijn koningschap. Er lag een rijksappel. Als teken van het grondgebied waar hij koning over zou worden, van het hele koninkrijk der Nederlanden. Er lag een zwaard. Als teken van zijn macht. Maar er lag ook een scepter. Een staf. Die symbool staat voor het gezag en de waardigheid van de koning. Nou, zo die staven van die stamoudsten. Die tonen hun gezag en daarmee hun waardigheid aan. Maar nu zegt de Heere dat ze hun waardigheid moeten inleveren. Maar voordat ze dat doen, dan moeten ze in die staf hun naam inkerven, insnijden. Zodat van iedere staf heel duidelijk is van wie die staf is. Alleen, de staf van de stamoudste van Levi, die krijgt niet de naam Levi, maar die krijgt de naam Aaron. En als al die stamoudsten hun waardigheid hebben afgelegd aan Mozes, dan zal Mozes die 12 staven in de tabernakel neerleggen voor de getuigenis, ja, voor de ark van het verbond. In het heilige zullen die 12 staven worden neergelegd. En de scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen, daar hangt een voorhangsel, een doek. Daar mag alleen de hoge priester komen. Maar Mozes moet die 12 staven neerleggen in het heilige. Voor het voorhangsel, direct voor de ark van het verbond die daarachter staat. En zo gebeurt het. Want de Heere die zou daarmee het gemor en gemoppen laten stoppen. Mozes die gaat met die 12 staven de tabernakel binnen en legt die 12 staven in het heilige voor het gordijn waar de ark van het verbond dus achter staat, neer. Geen mens die mocht daar achter dat gordijn komen. Alleen de hoogpriester. 1 keer in het jaar op grote verzoendag. Om verzoening te doen op de ark van het verbond. Op de getuigenis. Nou, zo worden die 12 staven voor de getuigenis neergelegd. Het beeldgemeente hiervan. De totaliteit van het volk wordt voor de wet van de Heere neergelegd. Want die 2 tafelen van de wet die de Heere gegeven heeft, die liggen in die ark van het verbond. Dat is de getuigenis van de Heere. Daarmee laat de Heere de plaats zien aan het volk. De plaats die ze verzondigd hebben. Want dat verbondsvolk is in opstand gekomen tegen de Heere. Tegen de soevereiniteit van de Heere. De Heere die aangegeven heeft wie het volk moet leiden, maar het volk wil niet luisteren. De Heere die aangewezen heeft wie verzoening moest doen voor dat volk, maar het volk wil niet luisteren. Aaron moet de dienst van de Heere verrichten en Mozes moet het volk leiden. Dat is de boodschap die de Heere laat horen dat het volk zijn waardigheid kwijt is. Die waardigheid hebben ze verzondigd. De wet van de Heere overtreden. Ja, in die revolutie, in die opstand, is die heilige naam, die verbondsnaam van de Heere geschonden. Ze hebben zijn gezag weggeschoven. Welk gebod is er niet overtreden in die geschiedenis zoals Numeri 16 ons weergeeft? Die plaats voor de getuigenis, die plaats in de tabernakel, voor het voorhangsel, dat spreekt ervan dat er verzoening moet gebeuren. En zo, gemeente, geldt het ons ook. Keer op keer voor Gods eisende wetten worden gezet. Vanmorgen is u in uw midden ook de heilige wet van de Heere gelezen. Daarmee bent u voor de getuigenis van de Heere gesteld. En heeft u de woorden van het verbond aangehoord. En dan is er ook die scheiding. Want het volk mag niet bij die ark van het verbond komen. Want dan zou het volk verteerd worden. En wie dat recht zich wel toe-eigent, die zal omkomen. Er is een voorbidden nodig. Er is een priester nodig. Er is een middelaar nodig. Een zondaar die een middelaar nodig heeft. Gelijk een moeilijk punt te pakken. Want zijn wij, bent u, jij, ik het wel eens met de weg die de Heere in ons leven gaat? Morren we, mopperen we over wat er in ons leven gebeurt? Kunnen we ons wel ten diepste vinden in de weg van de Heere? Dat die opstand in je hart wordt gevoeld voor de dingen die in je leven gebeuren. En dat je het niet eens meer met waarom vragen naar de Heere gaat. Men alleen maar verwijten. Heer, u doet dit in mijn leven. Hoe kan dat? Die opstand. Als die dingen anders gaan dan dat jij zou willen. Dat je boos bent van waarom moet het nou altijd op deze manier? Ik wil graag. En dat kan je hart soms verteren, dat gemopper. En terwijl de Heere zegt in Psalm 46, laat af en weet dat ik God ben. Ja, dat je weer voor de getuigenis van de Heere wordt gezend. En dat je weer moet zeggen, ik heb al uw geboden overtreden. Heere, ik ben u ongehoorzaam geweest en u eist gehoorzaamheid. U zegt dat ik u moet liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel en mijn verstand. En dat ik mijn naaste moet liefhebben als mezelf. En ik kan dat niet. Of is het ten diepste, ik wil het niet. Ja, dat wij leren onze waardigheid voor de Heere neer te leggen. En gemeente, dan hebben we denk ik het moeilijkste punt van ons leven te pakken. Onze waardigheid afleggen voor de Heere. Je wilt toch iemand zijn? Je wilt toch iemand zijn? In het gezin waar je in opgroeit? Op je werk? Maar de Heere die vraagt, geef mij jouw waardigheid. Want dat betekent dat je genade nodig hebt. Dat betekent, als je je waardigheid aflegt, dat we het genademiddel nodig hebben. Dat we een verzoener nodig hebben. Heb jij het in de gaten? Dat je een verzoener nodig hebt in je leven? Dat je een hoge priester in je leven nodig heeft? Ja, niet een hoge priester. Die met vreemd bloed het heilige binnengaat. Het heilige der heiligen. Het vreemde bloed van stieren en bokken. Nee, maar de hoge priester. De hoge priester die zijn eigen bloed de hemel heeft binnengebracht in het hemelse heiligdom. Dat je je waardigheid aflegt en zegt, Heere, ik heb dat bloed nodig. Ik heb die verzoenen nodig. Anders kom ik om. 12 staven voor de getuigenis van de Heere. Schuldig. Zo liggen ze daar in de nacht. En dan kom bij het tweede. Ja, daar liggen ze. 12 staven van heel het volk Israël. Ja, wat zijn dat voor staven? Nou, dat zijn gewoon 12 stukken doodhout. Dode stokken waar het leven helemaal uit is. En de jongens en meisjes die weten het wel. Misschien hebben jullie het afgelopen week ook wel meegemaakt. Dat je in het bos liep of in de bergen. En dat je op zoek bent naar een lang stuk hout waar je mee kan wandelen. En waar je op kan steunen als je moe bent. En tegelijk, het is ook wel imponerend. Zo'n grote stok. Om daarmee door de berg of door het bos te wandelen. En dat wil je ook wel aan een ander laten zien. Nou, zo'n stuk hout moet je denken. En misschien zijn er ook wel mensen die in de natuur werken, die dat ook wel kennen, dat beeld, zoals ik dat vroeger wel heb gezien bij ons in de polder. Dat je geregelde tijden, bij het begin van het najaar, daar zag je de boeren erop uitgaan, de polder in en dan de knotwilgen, de takken eraf sneden. Soms, dan bundelden ze die stokken en dan legden ze in de sloot. En na een verloop van tijd, als je die stokken eruit had, dan zag je weer kleine worteltjes. Dan konden ze weer poten. En dan kwam er na een verloop van tijd weer een knotwillig uit. Maar hadden ze die stokken, die takken ergens anders voor nodig, dan werden ze achter de boerderij vaak gebundeld of losgelaten naast elkaar. En dan lagen ze daar in de zon. En na een verloop van tijd, dan was het leven eruit, dan waren ze dood. Nou, zo zijn die staven gemeend. Eerst maakten die staven nog deel uit van een amandelboom. En ze hebben misschien bladeren gehad. Misschien wel bloesem. Misschien zelfs vruchten gedragen. Maar toen is die tak afgekapt. Toen is die levensader met die boom doorgesneden. Toen stierf die tak. Vielen de bladeren ervan af. En vanaf dat moment is die tak een dode tak geworden. Er zit geen leven meer in. En tussen die 12 staven, er zit geen enkele uitzondering. Al die 12 staven zijn dood. Tussen die staven die er liggen, van Ruben tot de oudste, tot Benjamin de jongste, er zit geen enkel verschil. Alle 12 staven zijn dood. En zo liggen die 12 staven voor de ark van het verbond, voor de getuigenis in die nacht. En gemeente, dit beeld is nou exact wat de apostel Paulus schrijft aan de Romeinen, hoofdstuk 5. Gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen, door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Alle mensen? Ja. Alle mensen. Gemeente, Paulus, die ziet wat er aan de hand is. Hij citeert in Romeinen 3, de psalmen 14 en 53. En vanuit het Oude Testament, daar wijst Paulus erop dat de Heer uit de hemel neerziet op de mensenkinderen. Ja, op ons, u, jou en mij. Of er iemand verstandig is. Of er iemand God zoekt in zijn leven. En er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, zegt Paulus. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Want gemeente, zegt Paulus, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Gemeente, de Heere die zoekt of er één mensenkind rechtvaardig is van nature en als het ware de bladeren van onze levensboom oplicht om te kijken of er één vrucht aan onze levensboom zit. En dan de conclusie die Paulus ons geeft. Onvruchtbaar. Dood. Zo is de mens. Hoe gaat die mens dat nu leren? Als u, als jij de Heer hebt mogen leren kennen en vrezen, waar heb je door geleerd om te zien dat je dood bent in misdaad en zonde? Gemeente, dat leert een mens door het woord. Het woord brengt ons in het paradijs en laat ons zien dat de Heere de mens goed en rechtmatig heeft geschapen. Ja, goed en zuiver. En het woord dat leert ons dat diezelfde mens het beeld van God geschonden heeft. En dat leert een mens door de wet, de tuchtmeester tot Christus. Want wat laat het beeld van die 12 staven ons zien? Dat ze liggen voor de wet van de Heere, voor de getuigenis. Met de scheiding van dat gordijn ertussen. De mens die niet voor God kan bestaan. Dat wordt ons in die donkere nacht allereerst voorgehouden. Maar wat zien we in die donkere nacht gebeuren? Van die 12 dode staven, daar gaat iets aan eentje veranderen. Het dode hout, dat begint uit te lopen. Er komen takjes uit. En er gebeurt nog meer. Want in de takjes, er komen knoppen. En die knoppen, die gaan uitlopen. En er komt bloesem. En een groot aantal van die bloesems, die verandert ook nog in vruchten. Een stafgemeente in het midden van de nacht, in het donker, die gaat uitlopen. Die gaat bloeien. Die gaat ook nog vrucht dragen. Dat is toch onmogelijk? Er is geen zonlicht. In de natuur kan dat niet, dus dat kan hier toch ook niet? Hier gebeurt het in die donkere nacht. Een dode staf die het leven openbaart in de totaliteit van de dood. Maar van wie is die staf? Als we snel kijken op die andere staven, dan zien we de naam van de stammen. Maar het is toch niet? We duwen die bladeren opzij en dan... Aaron. Het is de dode staf van Aaron die het leven openbaart. De Heere die gezegd had, het zal geschieden dat de staf van de man welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. Het is Aaron de hoge priester die de Heere verkoren heeft. Aaron was, Aaron is, Aaron zal de hoge priester voor het aangezicht van de Heere zijn. Daar ging het ten diepste om. De leiders van het volk willen op hun manier de dienst van de Heere verrichten. Nee, geen Aaron als hoge priester. Zij. En nu laat de Heere die staf van Aaron uitlopen in het donker, in het verborgene. Het is de Heere die wil dat er nog een hoge priester is. Ja, dat Aaron de dienst van verzoening zou gaan doen voor zijn aangezicht. Want de Heere die kan namelijk niet zonder een priester wonen bij het onheilige volk. Er moet steeds keer op keer, ieder jaar, verzoening gedaan worden. Jaar in jaar uit moet Aaron, de hoge priester, vreemd bloed, het bloed van stieren en bokken, in het heilige der heiligen brengen, verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin, voor heel dat volk. Wat een wonder geeft de Heer in die donkere nacht. Want het wijst ons over Aaron heen naar het hoge priesterschap van Christus. Als Christus niet zou gekomen zijn, als Christus niet was beloofd als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan zou deze dode staf van Aaron niet hoeven te gaan bloeien en vruchten gaan dragen. Aaron is nu reeds in de dienst van Christus. Want Christus is de meerdere Aaron. Christus de hoge priester. Die heeft met zijn bloed betaald voor de zonde en de schuld. Met zijn sterven. Aan dat vloekhout, aan dat kruis van Golgotha heeft hij zondaren losgekocht. Uit de banden van de dood. En is hij met zijn hemelvaart. Met eigen bloed het heiligste binnendom binnengegaan. Christus de hoge priester heeft met zijn sterven. Onder het recht, onder de getuigenis van zijn vader. Onder het uitroepen van het is volbracht. De toren van zijn vader gestild. Toen hij de hemel binnenkwam, heeft hij zijn eigen bloed binnengebracht. Toen is hij de hemelen doorgegaan, toen kwam hij thuis, in het vaderhuis. Liep hij de hemel door, langs al die engelen van die hemelse heerscharen, die daar juichend stonden. Die we gebogen hebben voor de Zoon van God. Ja, dat staat er toch niet. Gemeente, de ark van het verbond, daar staan twee cherubim, twee engelen op. Hoe staan ze erop? Ze staan er gebogen op. Gebogen naar het verzoendeksel. En nu is de verzoenende hemel binnengekomen. En ze zullen gebogen hebben. En gejuicht voor de Zoon van God. En zo ging Christus de hemel door langs de gezaligde. Zij die reeds door de Heere zijn thuis gehaald. En zo kwam hij voor de troon van God. Waar hij tot zijn vader zei, zie hier ben ik heb uw wil gedaan, o God. Toen is Jezus Christus aanvaard. En heeft zijn vader gezegd wat hem al van de eeuwigheid beloofd was. Zoon, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijand als een voetbank aan uw voeten gezet zal hebben. Want u bent mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. In die weg gemeente geeft de Heer het wonder. Omdat zijn welbehagen, omdat zijn innerlijke bewegingen van barmhartigheid uitgaan om het wonder te tonen. Zo wordt getoond dat we van nature dood zijn. Maar door die hoge priester Jezus Christus, de meerdere Aaron, wordt ons een weg van genade getoond. Een weg van ontkoming aan het oordeel. In de weg van de onmogelijkheid ligt de weg van genade. In de weg van het bloed. Niet het vreemde bloed van stieren of bokken. Maar het kostbare en dierbare bloed van de zaligmaker. Kostbaar, jongens en meisjes. Kort geleden heb ik dat dus uitgelegd naar wat ik van de zomer heb geleerd van iemand. Kostbaar, dat is als een trouwring. Een trouwring is van goud, is veel geld waard. En dierbaar is het, omdat de naam van je echtgenoot of echtgenote daarin staat. Christus brengt zijn kostbare bloed de hemel in, omdat het hem zijn vader alles gekost heeft. Omdat zijn eigen zoon betaald heeft voor de zonde. En het is het meest dierbaar. Omdat het zijn eigen zoon is. Die aan het vloekhout zijn wil heeft volbracht. Kostbaar en dierbaar. Zoek toch het behoud in hem. Met eigen gerechtigheid. Met je eigen waardigheid. Kan je niet voor de rechterstoel verschijnen. Dit wonder van de onmogelijkheid dat moet gepreekt worden. Die dienst van verzoening. De dienst van die hoge priester die eenmaal dienst heeft gedaan. Maar waardoor degene die de Heere mogen kennen en vrezen, het oordeel van de wet, het oordeel van de getuigenis is weggelopen. De prediking van wet en evangelie. Dit wonder in de nacht laat zien hoe de Heer in het verborgene werkt. Door het onmogelijke heen. Gemeente, ten diepste, in het verborgene werkt zijn geest de wedergeboorte, de bekering en het geloof in een zondaar. Wie in dat onmogelijke leert buigen voor die hemelse hoge priester, die mag ook door genade zien wat het wonder van vrucht in het leven is. En dan komt bij het derde, de vrucht op de morgen. Want dan is de nacht voorbij, de morgen breekt aan. Mozes, hij gaat direct naar de tent van de getuigenis. Hij gaat het heilige in en hij gaat direct naar die plaats waar die 12 staven liggen. Die 12 staven voor het gordijn die de toegang blokkeert naar het heilige der heiligen. En wat ziet hij? We hebben het gelezen, gemeente, 2 eenvoudige woordjes. En zie. En wat staat er in de grondtekst? Met een nadruk. Aanschouw, zie toch! Hier benadrukt Mozes de diepte van het wonder, van wat er is gebeurd, van die 12 dode staven. Er is er eentje veranderd. Eén van die dode staven, die laat leven zien. Ik denk dat Mozes gelijk gekeken heeft van wie die staf is. En je voelt als het ware in de tekst de vreugde en de dankbaarheid van Mozes toen hij zag. En zie, het is Aarons staf voor het huis van Levi die bloeit. En hij ziet die bloesem, de bloesem. Hij ziet die vruchten. Wat een beeld zal dat voor Mozes geweest zijn. Hij blijft niet wachten. Mozes die bukt zich en hij raapt de staven op en neemt ze in zijn armen. Valt het u op? In vers 7, toen Mozes was binnengekomen, legde hij de staven voor het aangezicht des Heren neer. En nu in vers 9, dan neemt hij die staven uit en gaat uit van voor het aangezicht des Heren. De tent uit. En daar staat het volk. En daar staan de stamoudsten. En daar staat het er zo treffend. En zij zagen het. En namen elk zijn staf. Iedere oudste van de stam die kreeg zijn staf weer terug. En gemeente. Die dode staf die staat op naam. Van die dode staf daar kunnen ze niet van zeggen. Nee, die is niet van mij. Nee, die bloeiende is van mij. Nee. De staf die ze gisteren hebben ingeleverd. Is nog steeds doods en dor. Die stamoudste van al de stammen van Israël kreeg een dode staf terug. Er zat geen leven in. Ze hebben het gezien. Hoe enkele dagen er voor 14.700 van het volk stierven en dat er een hoge priester moest tussentreden. Een hoge priester die tussen moest komen om verzoening te doen. En dan nu de prediking allereerst van het oordeel over hun leven. Ja, want die enkele dagen daarvoor waren ze nog in opstand en murmureerden en zeiden heel vroom tegen de Heere, tegen Mozes. Ja, jullie hebben het volk van de Heere gedood. Des Heere volk, het verbondsvolk. Want ze zagen zichzelf wel als kinderen van het verbond. Ze weten wel precies hoe het hoort. Ze weten wel hoe het hoort te gaan binnen dat verbondsvolk. En nu zegt de Heere tegen hen. Jullie zijn dood door zonde en misdaden. Jullie zijn kinderen des torens. Dat is wat ons doopsformulier ook zegt. En zo krijgt iedereen van het verbondsvolk, van iedere stam, die schuldbrief thuis. Ja, die schuldbrief, wat wil zeggen? Een enorme rekening die onbetaalbaar is. Zo krijgt iedere stamoudste en daarmee heel dat volk, hier hebben jullie die brief. Die je niet kan betalen. Jullie hebben een onbetaalbare schuld. Ze zagen het, staat er. En ze zullen naar elkaar gekeken hebben. Want alle kregen hun dode staf terug. En tegelijk, gemeente, is hier ook weer de prediking van het evangelie. Want er is één staf anders dan die 11 dodenstaven. De staf van Aaron. Met die bloesende bloesem en die vrucht. De Heere trekt geen streep door zijn genade. Want nu wijst hij op een hoge priester. Aaron, die is niet afgeschreven. Aaron mag voor het aangezicht van de Heere komen. Aaron die mag de dienst van verzoening voor het aangezicht van de Heere blijven verrichten. Dat is de soevereine keus van de Heere. En onder die soevereiniteit moeten wij maar weer de hand op de mond leggen. En zwijgen. Laat af en weet dat ik God ben. Heel dat verbondsvolk mag het weten. Er is er één die de Heere verkoren heeft. Er is er één die het heilige der heiligen mag binnengaan om verzoening te doen. Verzoening op dat verzoendeksel. Ja, Aaron. Maar ons wijst het tegelijk op die meerdere Aaron. Dat we ons behoud zoeken in die verkorenen van de Vader van eeuwigheid. Jezus Christus. Jezus de zaligmaker van zondaar. En de Heere die gaat door met het geven van zijn getuigenis. Want hij zegt, breng de staf van Aaron weer voor de getuigenis in bewaring. Tot een teken voor de wederspannige kinderen Israëls. Alzo zult geen einde maken van hun murmureringen tegen mij dat zij niet sterven. De Heere die brengt die bloeiende staf van Aaron met zijn bloesem, de bloesem en vruchten onder zijn bescherming. Die staf die moet gelegd worden onder het verzoendeksel. En wat nog meer is, gemeente, die staf, die wordt bij de wet van de Heere gelegd. En als die staf bij de wet van de Heere is neergelegd, dan wordt het verzoendeksel erop gelegd. Niemand kan meer bij die bloesende bloesem en die vruchten komen, want ze liggen onder de bescherming van de Heere. En waarom? Tot een teken voor de wederspannige kinderen, want de Heere die kent dat verbondsvolk door en door. Hij weet het, ze zijn weerspannig, verzettend, ze zijn tegenstrevend, ze zijn ongehoorzaam. Ongehoorzaam aan de wet en de wil van de Heer. Maar de Heer laat in die weg van genade zien in de verkiezing van die hoge priester, dat laat hij horen en zien. Hij ze niet over heeft voor het verderf. De Heer die laat zien dat hij een einde wil maken aan die murmureringen tegen hem. Dat ze niet zouden sterven. De Heer is een ijverig, hij is een jaloers God. Hij kan niet met ons van doen hebben buiten de zaligmaker die hemelse hoge priester Christus om. De Heere, gemeente, hoe klein je bent, hoe oud je bent. Hij heeft u niet over voor het verderf. De Heere die laat horen dat hij niet wil dat u verloren gaat, maar dat het zijn wil is dat die goddeloze zich bekeert van zijn weg en leven. En ja, dan klaagt die schuld aan. Dan klaagt de wet aan. En dan kunnen we ook nog ons heel wat aftobben. Of we wel de juiste gestalte hebben. Maar de Heere die vraagt één ding. Erken dat u een dode zondaar bent en dat hij God is. Vrucht in uw leven, die liggen buiten ons. Die liggen in die grote hoge priester die de wet van God volbracht heeft. En het is juist de Heilige Geest die onze ogen richt op die hoge priester. Dode zondaren kunnen alleen maar de zaken offeren die de Heilige Geest in het hart werkt. Zoals David al heeft gezongen, de offeranden van God zijn een gebroken geest en een gebroken hart. Gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Te midden van een onreine wereld. Ja, te midden van ons zondige hart. Dan is het nodig, gemeente. Is het nodig voor ons dat Christus ons alles is en steeds meer wordt. Tot al datgene waartoe hij van de Vader geschonken is. En zo, gemeente, krijgt u, jij, ook ik als voorganger een dode staf aangereikt. Vanmiddag. De Broeders Kerkenraad, ze krijgen een dode staf aangereikt. En ze moeten de gemeente leiden in de wegen van de Heer. Een dode staf. Maar ze hoeven niet met zichzelf te komen op huisbezoek. Gelukkig niet. Maar ze mogen wijzen op die hoge priester, Jezus Christus. Die mogen ze bij u thuis brengen, in de huisbezoek of in de pastorale gesprekken. Of als ze voorgaan in de dienst der gebeden voor de gemeente, dan mogen ze wijzen op die hoge priester van eeuwigheid, Jezus Christus. Vaders en moeders, u ook, krijgt ook weer een dode staf aangereikt. Om uw gezin te leiden. Ja, als een van de kinderen, een puber, weer in opstand komt. Ja, dan kan de boosheid in het hart komen en dan kan je ze wel eens de oren willen wassen. Maar dan hoeft u niet met uzelf te komen. Dan mag u wijzen op Jezus Christus, de hoge priester. En mag u dan ook vertellen aan uw kinderen wie de Heere voor u geworden is. En dat je ook zelf moet leven uit die dienst van verzoening van zijn bloed. Hoeft u niet met uzelf te komen. Daar ligt toch alleen maar de dood. En jongeren. Misschien ben je van de week wel met een boos hart de deur uitgegaan, de deur achter je dichtgeslagen, omdat het weer zo'n gesprek was, zoals vele keren, en die boosheid in je hart zit. Het liefst had je nog zo'n staf in je hand, waar je op kan leunen, waar je wel even mee de waarheid zou willen zeggen. Soms is het in die omstandigheden dat ik het ook nog kan begrijpen. Maar let dan niet op jezelf, met die boosheid in je hart. Probeer eens eroverheen te zien op die hoge priester, Jezus Christus. Jezus Christus die zweeg toen hij werd aangevallen door zijn vijanden. Het is moeilijk als het niet gaat op school en dat het niet in je werk loopt en de zon in je hart zo woekert. Er is een hoge priester. Er is een hoge priester waar je elk moment terecht kan. En waar je je waardigheid bij neer kan leggen. Dat geldt voor ieder in de gemeente. Of je nou klein bent, de kleintjes onder ons. Maar ook de ouderen. Als de woestijn van het leven op je afkomt. En dat je de neiging hebt om jezelf terug te keren, in te keren. En als je wereld kleiner wordt en allerlei mensen waarvan je zoveel hebt gehouden, wegvallen. Het kan dat een pijn doen. Kan dan die duisternis ook een grip op je hart krijgen? En dat je denkt van, moet ik nou zo oud worden? Zie dan niet op jezelf. Zie dan op die hoge priester. Die hoge priester. Die al het werk gedaan heeft en die aan de rechterhand van de Vader zit. En zoals Johannes het zegt, hij is een voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige, aan de rechterhand van de Vader. Op grond van zijn gebeden doet hij zijn werk als hoge priester. En legt hij al onze onmogelijkheden, onze zonden en schuld ook weer bij de Vader neer. Die hemelse hoge priester. Alleen door hem en op grond van zijn werk klinkt er keer op keer in de prediking die boodschap van genade door. Dat er voor een arme dode zondaar genade is in overvloed. Dan verdwijnt uw opstand, die revolutie in ons hart. Dan komt er overgave, dan komt de capitulatie in ons hart. God oneindig in genade geeft een belofte van bloei en vrucht naar de duisternis. Omdat de genade ligt in die hemelse hoge priester. Zie dan toch gemeente op die levende hoge priester. Hij die de dood heeft overwonnen. Hij die door de Vader van eeuwigheid is verkoren. Hij die de hemel is doorgegaan. Hij waarvan de Vader heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al de vijanden aan uw voet heb gebracht. Dan zal hij komen. Dan komt die hoge priester weer. Maar dan neemt hij ook het zwaard van gerechtigheid mee. Zolang tot dat moment klinkt die boodschap van genade. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft die weg van genade geopend. Om dode zondaren vrij te kopen. Niet tijdelijk, maar eeuwig. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O hemelse hoge priester. U, die onder de getuigenis van uw Vader het recht heeft volbracht. En daarmee, Heer, die belofte stand heeft gedaan dat er bloei en vrucht is na een duisternis. Zo zien we, Heere, weer hoe de bladzijden in de Bijbel, in het Oude Testament, druipen van de Christus, de Schrift. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Er is een hoge priester, verrezen uit de dood, opgevaren ten hemel, zittende aan uw rechterhand. De meerdere Aaron, alleen op grond van dat werk wil u niet dat er een goddeloze verloren gaat, maar dat hij zich bekeert. En in die weg van de onmogelijkheid zendt u uw geest uit om dat werk te doen. Zo hebben we dat hemelse gebeuren mogen aanschouwen, vanuit de dood tot het leven. Heer, wat een wonder. Dat wonder laat u keer op keer, zondag aan zondag verkondigen. Zij die die stem niet hebben gehoord. O Heere, zet ze stil. Keer ze tot u. En zij, Heere, die niet durven te naderen. Trekt u ze met koorden van liefde. Zij die mogen leven uit het volbrachte werk. Van Christus, verheugen al te zeer. En laat zo, Heer, uw naam de eer krijgen waar u recht op hebt. Er is leven, omdat u leven uit de dood heeft gegeven. Er is leven voor dode zondaren, leven in het bloed van Christus. Heb dank, Heere, voor dit woord. Heer, heb dank voor wat u vandaag hebt gegeven. Tweemaal moed en kracht gegeven om het woord te laten verkondigen. Alle eer komt u toe, Heer. Dank voor dit stille uur. Vergeef al het zondige wat is gezegd, gedaan, gedacht. Bedek het met het zoenbloed van Jezus Christus. Uw enige geboren Zoon, die u van eeuwigheid lief hebt gehad. Zegen al wat van u is en zal zijn. Breid uw koninkrijk uit. Met kleine plantjes met grote bomen. Maak ze dan tot eikenbomen der gerechtigheid. Heere, werk in het midden van de gemeente. Ga geen één voorbij. En wees u ook van de week nabij bij die familie die aan het graf moet staan. Geef hen wat nodig is en laat daar dan ook. Als er hier in dit kerkgebouw een samenkomst van de familie met de genodigden zullen zijn en met de gemeente. Heere, laat uw woord klinken. Geef uw dienaar mond om te spreken. Dat daar dan ook uw naam groot gemaakt mag worden. Brengt u de gemeente volgende week zondag hier weer bijeen. En laat dan weer die onmogelijke weg van zaligheid weer verkondigd worden. Er is kracht in het bloed van uw Zoon. En werpt u dan zelf, Heere, dat bloed maar weer over de gemeente heen. Wilt u horen en verhoren. Niet om iets uit ons. Daar ligt zonde, daar ligt de dood. Maar zie ons aan. In die eeuwige hoge priester, Jezus Christus. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, Psalm 73, de versen 1 en 14. Psalm 73, vers 1 en 14. Gemeente, verheft uw harten bidden tot God. Laten we de Heer, nu we deze week zijn ingegaan, bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.